Vanmorgen een telefoontje van Ab. Hij laat u in ieder geval groeten. Het is niks voor hem om af te zeggen. Want hij gaat tot het uiterste wat dat betreft. Hij is heel trouw. Maar ja, hij was vannacht in één keer ziek geworden, overvallen door de griep. En ja, hij kon niet anders. En hij moest met pijn in zijn hart bellen. Hij heeft nog uitgesteld tot hij zeg maar half acht. Ik moest bellen, dan heb je nog wat om voor te bereiden. Dus zodoende. En gisteren belde ook Gert en Marjan al af. Die zijn ook geveld door de griep. En zo gaat het een beetje rond op dit moment. Maar gelukkig, de Heer voorziet. De Heer spreekt altijd. En of de Heer spreekt door Ab Heulen, of door mij, of door een ander. De Heer spreekt. Het gaat om dat de Heer spreekt. En Hij geeft woorden om te spreken. En ja, dus daar moeten we ook gewoon op vertrouwen. En vanmorgen, toen ik daar zo over nadacht, toen werd ik eigenlijk bepaald door het Johannes-evangelie. En ik had niet direct al een woord of zo, maar ik dacht, daar moet ik zoeken in het Johannes-evangelie. En ja, de Heer liet me eigenlijk gewoon zien dat Hij daar een boodschap in heeft gelegd. En ik kan natuurlijk een stukje eruit lichten. En dan heb je een klein stukje van de boodschap. Maar je kunt ook gewoon door het Johannes-evangelie heen wandelen. En dat ben ik eigenlijk een beetje van plan. Om door het Johannes-evangelie heen te wandelen. Dus je hoeft niet ver te bladeren als u het Johannes-evangelie opzoekt. En dan kunnen we daar gewoon vooraan beginnen. En dan gaan we van daaruit gewoon verder. Ik vond trouwens een fijne boodschap die Henk doorgaf vanmorgen met de snoeien. Dick heeft er al iets over gezegd. Ik heb niet helemaal meegekregen wat je erover hebt gezegd. Maar wat ik ervan meegekregen heb is van als de Heer gaat snoeien, is het altijd de bedoeling dat we meer van Jezus gaan zien. En dat meer van Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En dat we door te snoeien, wat Henk ook mooi doorgaf. En dan komt er licht en dan komt er ruimte. Voor hem om in ons leven dingen te doen. Dingen te openbaren, te genezen en te herstellen. Dus ligt dat woord niet langs u neer. Dat wil ik even nog eventjes benadrukken. Waar zit Henk trouwens? Ja. Henk, bedankt voor het woord. Dat wil ik even zeggen. Ik wil beginnen met hoofdstuk 1 en dan 1 tot 4. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. En dan staat er in vers 16, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Genade op genade. God is er altijd geweest. Dan denk je wel eens, waar is God in ons leven? En dan denk je wel eens van, ja, ik ervaar hem niet, ik zie hem niet. Maar eigenlijk als je dit leest, is het eigenlijk in het kort weet je, de schepping, het verhaal van Jezus' komst in de wereld. Maar hij zegt veel meer dit woord. Het zegt eigenlijk ook van, Jezus was er al voor de schepping. Jezus was erbij met de schepping. Jezus heeft onder ons geleefd, onder ons gewoond. Hij is naar de Vader teruggegaan. En hij heeft ons ook weer niet alleen gelaten. Dus hij is er altijd. Hij was er toen, voor de schepping. Hij was er in de schepping. Hij was er tijdens het hele proces op aarde, was hij erbij. Hij heeft op aarde gewoond, geleefd. En hij is naar de Vader teruggegaan. En die zegt dan verder, ik laat je niet alleen. Ik stuur de Heilige Geest om bij jullie te zijn. Dus God is er altijd. Waar we ook zijn, wie we ook zijn. En of we nou geloven of niet geloven. God is er altijd. Ook voor de ongelovigen is Hij te vinden. En dat doet Hij, als je naar het Johannes-evangelie kijkt, gewoon door zijn woord te geven. En toen hij onder ons woonde, heeft hij als het ware gesproken. Hè, niet als een profeet, zoals in het Oude Testament was. Maar hij heeft daar gesproken als de Zoon van God. Heeft hij gesproken tot de mensen. Hij heeft gesproken tot zijn omgeving. Tot zijn broeders, zijn zusters en tot het volk. Om te laten zien dat God van ons houdt, er is en een relatie met je wil. En toen ik er zo over nadacht, toen kwam ik eigenlijk uit bij de wonderen. Als je naar het Johannes-evangelie kijkt, dan zie je op een gegeven moment dat Johannes heeft 7 wonderen opgeschreven. En dan zijn er veel meer gebeurd. Hij heeft veel meer wonderen gedaan dan die 7 die Johannes heeft opgeschreven. En in Johannes 20, vers 31... Moet ik even opzoeken. Daar zegt Johannes van zijn evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, zegt Johannes dan, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door dat te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Dus Johannes heeft eigenlijk als het ware heel zorgvuldig die wonderen opgetekend die van belang zijn, opdat we zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is. En als je dan naar die wonderen gaat, dan zie je eigenlijk een heel aspect van facetten van Jezus, wie hij eigenlijk is voor ons. En waar hij de macht en het gezag over heeft. En het eerste wonder, waar ik dan met u naartoe ga, is de bruiloft in Kana. En u kent dat verhaal vast allemaal wel. En dat is dan een bruiloft, daar is een bruidspaar. En uiteindelijk komen ze erachter dat er geen wijn meer is. De wijn raakt op. En wat een schande zou het zijn. Als je daarover nadenkt, als je op een gegeven moment dan de wijn opraakt en je hebt een feest en de gasten zeggen: jongens, er is geen wijn meer. En dan komt dat neer, die schande als het ware, op het bruidspaar. En Maria, de moeder van Jezus, die zegt eigenlijk: ja, dit kan eigenlijk niet. Jezus, je moet wat doen. En dan zegt Jezus tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Johannes 2, vers 4. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Maar zijn moeder, Maria, een hele bijzondere vrouw, die zegt tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat is bijzonder. Jezus heeft nog geen enkel teken en geen enkel wonder gedaan. En Maria gaat naar Jezus toe en Jezus stuurt haar als het ware weg van: ja, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar Maria houdt vast en die gelooft dat Jezus iets gaat doen. En zijn moeder zegt dan tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Als er iemand Jezus kent, is het Maria wel. Als iemand God kent, is het Maria wel. Want de Vader heeft Maria niet voor niets uitgekozen om de moeder van zijn zoon te worden. En al die tijd dat Jezus op aarde was, voordat hij zijn bediening begon, droeg Maria Jezus in haar hart. En ze kende de boodschap van de Vader, wat Jezus zou gaan betekenen voor de mensen. En Maria was vol van overtuigd dat Jezus een wonder zou gaan doen. En zij zegt tegen de dienaars: wat hij u ook zegt, doe het. Dat is eigenlijk ook een boodschap voor ons. Wat Jezus ook tegen u zegt, doe het. En dan verandert Jezus water in wijn. En niet zomaar een klein beetje wijn, nee. 6 stenen watervaten werden neergezet, helemaal vol met water, en het werd allemaal wijn. En eigenlijk heel kernachtig samengepakt, is dat een teken van een nieuw tijdperk wat aan gaat breken. Dit wonder. Wijn staat ook voor feest, voor vreugde. In de wereld betekent wijn, als je veel wijn drinkt, dan ga je feest vieren, dan word je vrolijk van. Nou is wijn ook een teken van de Heilige Geest. Wij moeten niet dronken worden van de wijn, zegt Jezus, maar wij moeten vol worden van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ons blijdschap geven, zal ons vreugde geven. En eigenlijk als je dan naar de opbouw kijkt van het evangelie, dan is het volgende hoofdstuk, waar Jezus spreekt, dat is dan hoofdstuk 3, daar spreekt Jezus met Nicodemus. En dan wordt er gesproken over de wedergeboorte, het opnieuw geboren worden, het ontvangen van Gods geest. Het is wel typisch dat dat stuk net na dat andere hoofdstuk komt. Dus die nieuwe orde wordt ingesteld, wordt eigenlijk ingeleid door de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. Een natuurlijke leven zonder God is eigenlijk wel een aardig leven. Je kunt beter zeggen van: het is een beetje water. Je hebt het nodig, je kunt er leven blijven. Maar wil je het leven met God gaan ervaren, heb je de Heilige Geest nodig. En dan wordt het een feestelijk leven. Toen ik de Heer Jezus leerde kennen in mijn leven, toen kreeg ik een heel ander leven. Mijn hart werd vervuld van blijdschap. En die blijdschap en die vrede van God is nooit meer weggegaan. En ik weet zeker dat hier veel mensen zijn die hetzelfde kunnen zeggen. We hebben de Heilige Geest nodig. Voor dat nieuwe leven. Voor dat leven met God. En hoofdstuk 3 gaat dan over de wedergeboorte. U moet opnieuw geboren worden, zegt Jezus tegen Nicodemus. En dat nieuwe leven is ook een heel ander leven. Dat zet zich af tegen tradities, tegen wetten die door mensen zijn gemaakt. Dat zet zich af tegen allerlei menselijke regels. Maar dat houdt vast aan God. En dat gaat dwars door dingen heen. En onze God is genadig en is barmhartig. Zegt Exodus 34 vers 6. We hebben een goede, genadige, barmhartige God. Dat wordt er gezegd. En dan komen we het volgende hoofdstuk uit. Dus ik draai er gewoon even door. En dan is dat het hoofdstuk wat gaat over de Samaritaanse vrouw. Een vrouw die 5 mannen had gehad. Die nu samenleefde met een man die niet haar man was. Dus kortom, een vrouw die het niet zo goed deed. En in de ogen van God dachten mensen, is dat een hele zondige vrouw. En het was eigenlijk ook zo. En niemand van de fariseeën zou die vrouw gaan opzoeken, laat staan met haar praten. Ze zouden daar met een hele grote boog omheen gaan lopen. Dat was de wet, dat was de traditie. Daar moeten we niks van hebben. Dat is een zondige vrouw, daar moet je niks mee te maken willen hebben. En fariseeën zochten haar niet op, ze gingen ook niet met haar praten. Mensen liepen met een boog om haar heen. Ze moest op klaarlichte dag, op de middag, moest ze water gaan tappen om de vrouwen die haar beschuldigden en haar veroordeelden te ontlopen. Maar Jezus niet. Jezus, geleid door de Heilige Geest, gaat daarheen. En dan staat er dat hij moe wordt. En dan gaat hij rusten bij die bron. Stuurt zijn discipelen weg om eten te halen. En dan komt hij die vrouw tegen. Hij is helemaal alleen met die vrouw. En hij begint een gesprek met haar. En hij biedt haar uiteindelijk levend water aan. Maar het was totaal tegen de traditie van die tijd om met een Samaritaanse, dat was ook nog een heel punt. Joden praten niet met Samaritanen. Ze was een zondige vrouw. Het was een vrouw. Daar moet je eigenlijk ver van blijven. Maar Jezus doorbrak die traditie. En wat er gebeurt, ze ontvangt het levende water. Ze komt tot geloof, tot bekering. En ze steekt de hele stad aan. Met haar getuigenis. En er komen veel mensen tot geloof. Dat is die nieuwe orde. Die wordt ingeluid eigenlijk met een zware symbolische door het wonder van Kanaan. En toen ik daar vanmorgen zo last, toen kreeg ik dat in één keer zo het beeld voor me. Van dat wonder was er niet voor niks. De wonderen en tekenen in de Johannes-evangelie, die onderstrepen waar Jezus voor staat. En de wonder van Kanaan staat dus voor een nieuw tijdperk, een nieuwe orde, waarin genade en liefde heerst. God is genadig en is betrokken bij mensen. En zeker mensen die het niet zo goed doen in de maatschappij, die eigenlijk een beetje afgewezen worden. Daar kwam Jezus voor. Hij kwam om de mensen van hun zonde te redden. Het tweede wonder wat er gebeurt is de zoon van de hoveling. Jezus die gaat dan verder. Hij vertrekt naar Galilea. En dan komt er een zekere, staat er dan in hoofdstuk 4, vers 46. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus zei dan tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Mensen willen tekenen en wonderen zien. Ook vandaag is dat nog zo, we willen tekenen en wonderen zien. Maar het gaat erom dat we Jezus zien. We moeten naar Jezus toe. Maar goed, Jezus zegt, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. En de hoveling, die is ten einde raad en zegt, Heere, kom, voordat mijn kind sterft. En Jezus zegt dan tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Jezus was er niet eens bij. Hij zei alleen tegen die man, ga heen, uw zoon leeft. En dan sta je daar. Je gaat naar Jezus toe vol verwachting dat hij met je meekomt. Dat hij in een situatie komt, dat hij naar dat kind gaat, naar je zoon gaat, dat hij de handen oplegt. En Jezus zegt, ga heen. Uw zoon leeft. En dan staat er heel simpel, de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En dan staat er vers 51, en terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. Dat was het tweede wonder. En dit wonder onderstreept de kracht van Jezus. Niet alleen zijn genade en barmhartigheid en dat mensen tot geloof kunnen komen, dat is al een wonder op zich. Dat die Samaritaanse vrouw tot geloof komt, dat is een wonder op zich. Dat ze zich bekeert en dat de hele stad tot geloof komt. Ja, dat is zo'n groot wonder. Ik wou dat vandaag in Tiel dat zou gebeuren. Als we de stad in zouden gaan vandaag en dat we tegen de mensen zouden zeggen wie Jezus was en dat mensen spontaan zich zouden bekeren. Zou toch geweldig zijn? Een wonder. Niet een wonder op zich. En dan het tweede wonder van genezing, dat is het derde wonder eigenlijk, dat staat dan in hoofdstuk 5, de verlamde in Bethesda. En Jezus komt dan daar bij Bethesda, dan staat er dan in vers 2, het is de schaapspoort in badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. En daar lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die wachten op beroering van het water. En beroering van het water, dat werd veroorzaakt door een engel die neerdaalde vanuit de hemel. Die het water in beweging bracht. En wie dan het eerst in het water was, die werd dan gezond. Dus al die zieke mensen lagen daar te wachten tot het water in beweging kwam. En ze wilden dan als eerste in het water zijn. En er lag dan een man die al 38 jaar lang ziek was. En Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? Eigenlijk toch een rare vraag. Als je al weet dat iemand 38 jaar lang ziek is, zou je dan niet gezond willen worden? Dus Jezus vroeg eigenlijk een beetje naar de bekende weg. Maar het gekke is dat die man die zegt, ja, ik wil gezond worden. Hij zegt, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En dan zegt Jezus tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. Hij nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Nou lees je niet dat al die andere mensen ook genezen werden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van nou, waarom doet Jezus alleen maar die ene man? Maar het geheim zit volgens mij in het ene zinnetje. En het was Sabbat op die dag. Jezus was niet tegen de wet op zich. Hij wilde mensen niet provoceren. Maar hij zag wel die nood van die ene man die 38 jaar lang ziek was. En hij kon er niet omheen. Hij moest die man helpen. Dat lag in zijn hart. Want we hebben een genadige God. Maar hij wilde ook niet de mensen tegen zich in het harnas jagen. Denk ik. Dat is mijn persoonlijke uitleg. Het was Sabbat op die dag. Zat er niet voor niks bij. En ondanks het feit dat die ene man 38 jaar lang ziek was en genezen was, en dat mensen dan denk je blij zouden zijn, is het volgende zinnetje. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat. Het is nu niet geoorloofd deze lichtmat te dragen. En dan komt er een heel verhaal waarin hij uitlegt dat Jezus dat had gezegd. Neem je lichtmat op en ga wandelen. 38 jaar lang ziek. Jezus wist het. Jezus was genadig. Hij wilde die man helpen. En dat die gedachte, dat karakter van God, die liefde van God, is vandaag de dag nog steeds zo. Hij ziet ons. Hij kent onze nood. En we weten dat we niet alleen zijn. Ik ben al begonnen dat Jezus er was en er is en er zal zijn. Dat geldt voor ons allemaal vandaag de dag. Jezus zag deze man. 38 jaar lang ziek. En dan verdwijnt Jezus uit het gewoel, want hij wil niet opvallen. En later komt hij die man in de tempel tegen, in vers 14. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. En dan zegt hij, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Soms is ziekte een oorzaak, wordt veroorzaakt door zonde. In dit geval schijnt dat zo te zijn. En dan zegt hij hierbij, opdat u niet, zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. Als je al 38 jaar lang ziek bent. Kan het dan nog erger? Als je daar ligt en niemand helpt je, je hebt geen mens om je te helpen. Kan het dan nog erger? Ik denk het niet. En Jezus geeft hem een boodschap mee. Ik heb je geholpen. Ik ben genadig. Leg je zonde af. En nou is niet elke ziekte wordt veroorzaakt door zonde. Dat wil ik hier niet mee zeggen. Uitdrukkelijk zeg ik dat. Maar soms geldt dat wel. En soms is de boodschap. Ga eens op de zoek naar jezelf. Waarin ben ik ongehoorzaam aan de Heer. En dan kan het best zijn dat God iets aanwijst. En dan moet je dat opruimen. Dat snoeien bijvoorbeeld vanmorgen. Soms snoeit God. Soms laat God iets dingen toe in je leven. Opdat je je bekeert. Opdat je dingen opruimt in je leven. En dan zie je meer licht op, uiteindelijk. Dan gaat de duisternis gaat wijken. Er komt meer lucht, er komt meer licht. En dan kan God je aanraken. En genezen. Dat was het tweede wonder van genezing. Een ander wonder, het hoofdstuk 6. De eerste wonderlijke spijziging. Dus als je naar de genezing kijkt, dan kun je gewoon zeggen van God geeft voor mensen een nieuw leven. Ik moet even erbij zeggen. God geeft mensen, de Heer is het, de Heer van het leven. Hij geeft mensen een nieuw leven. Als je ziek bent geweest 38 jaar lang, dan heb je 38 jaar lang, heb je je leven draaide om die ziekte. En uiteindelijk is dat weg. Je krijgt een heel nieuw leven en je kunt gaan leven zoals ieder ander mens. Een heel nieuw leven. Dan hoofdstuk 6, de spijziging. Mensen hadden zijn tekenen gezien, hadden de wonderen gezien. En ze dachten, nou, dat is een bijzondere man. Daar moeten we zijn, bij Jezus moeten we zijn. Hij kan ons genezen van onze ziekte. Vers 2 van hoofdstuk 6. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. En uiteindelijk zijn er zoveel mensen daar dat Jezus aan Filippus vraagt in vers 5. Waar zullen we broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? En staat er in vers 6. Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Hem op de proef stellen. Soms vraagt God wel iets van ons. Zoals ook hier. Waar zullen we broden kopen opdat deze mensen kunnen eten. 5000 mensen. Ga er maar aan staan. Als je een bruiloftfeest moet organiseren voor 120 gasten. Dan is het al een vermogen, kost dat al. Ja, en wat je allemaal moet regelen. En dan wordt zomaar de vraag gesteld aan Filippus. Met zijn klein builertje met een paar talenten erin. Waar zullen we broden kopen? Eigenlijk was Filippus al, die wandelde met Jezus. Filippus kende Jezus. Hij wist wat Jezus kon. En hij wist dat Jezus iets wonderlijks zou gaan doen. Dat moet je bijna wel kunnen weten als je zo lang met hem wandelt. Maar Filippus begint, ja, maar we hebben geen geld. We hebben hier een jongen met twee vissen en 5 broden. Maar ja, wat moeten we daarmee? En dan gaat Jezus voor dat brood danken. Hij nam de broden, staat er dan in vers 11. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. En op dezelfde manier werden ook visjes uitgedeeld. Zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Ze verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overbleven waren bij hen die gegeten hadden. 12 manden waren er over. En dan zeggen de mensen, nou, dat moet de profeet zijn. Dat is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. En dan maakt Jezus zich opnieuw uit de voeten. Want als hij dat niet had gedaan, hadden de mensen een koning gemaakt daar ter plekke. En Jezus trekt zichzelf terug op de berg, hij zelf alleen. En later gaan de mensen hem zoeken. En dan zegt hij in vers 26. Ik zeg u, zoek mij, niet omdat u de tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Mensen willen iemand die goed voor hen zou zijn. Ze zochten hem niet alleen omdat hij God was en omdat hij hen wilde redden van hun zonde. Maar ze dachten van nou, als we hem als koning hebben, nou, dan zullen we het goed hebben. En dan zegt Jezus in vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, vers 32. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En dan zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Gelooft u dat? Jezus is het brood der wereld. Dat zegt hij hier. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus we hebben al gezien dat Jezus het leven geeft. Hij geneest. Hij geeft het leven. En Jezus is ook degene die het leven geeft door de woorden te spreken. Hij kan voorzien in alles wat we nodig hebben. 5000 mensen gevoed. Met 2 vissen en 5 broden. Waar maken we ons zorgen om als Hij onze Heer is? En dan staat er tussen een stukje. Jezus wandelt op de zee. Hoofdstuk 6. Jezus wandelt op de zee. Hij had zich teruggetrokken op de berg, hij zelf alleen. De discipelen waren weggegaan, waren naar het schip gegaan en ze staken de zee over. En toen het donker was geworden, staat er dan in vers 17, of in 18, werd de zee onstuimig, want er waaide een harde wind. En uiteindelijk zien ze Jezus over het water lopen. Dat is een ander wonder. Jezus had niet alleen maar macht om zieken te genezen. Hij had niet de macht om te voorzien in brood des levens. Hij had ook nog macht over de elementen, over de natuur. Hij kon zelfs de stormgebieden om te gaan liggen. Het gaat hier allemaal over het gezag en de macht van Jezus. Hij heeft alles in zijn hand. Hij kan alles. Voor hem is niks onmogelijk. Hij wandelt zelfs over het water. Er worden heel veel grapjes over gemaakt. In conferences en als je naar de televisie kijkt. En je hebt wel eens van die conferenciers. Die maken er allerlei grapjes over. Maar het is geen grap. Hij liep echt over het water. Hij heeft de macht over de natuur. Hij heeft de macht om het brood te vermenigvuldigen. Hij heeft de macht om zieken te genezen. En het belangrijkste is ook, hij heeft het hart om dat te doen. Want hij is liefde. Hij is genadig. Hij is warmhartig. Hij kent onze nood en hij wil voorzien. Het wonder van het brood onderstreept dat hij het brood des levens is. In Matteüs 4 vers 4 staat, dat zegt Jezus van, een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat van God uitgaat. Hij moet er bij God zijn. En we komen bij God door Jezus, door hem aan te nemen. En als hij het woord spreekt, zoals vanmorgen ook door Henk, over dat snoeien. Dat is ook een woord wat God spreekt in ons midden. Dan moeten we daarna gaan leven en naar gaan luisteren. We weten echt zelf wel wat er gesnoeid moet worden. We kennen ons eigen hart wel. En we hoeven voor God ook helemaal niks verborgen te houden, want hij kent ook ons hart. Alles is openbaar voor hem. Dat als God een woord spreekt, ga ernaar handelen. Het 6e wonder. Johannes 9. Intussen hebben we in hoofdstuk 8 nog de overspelige vrouw, dat verhaal. Wat door de farizeeën bij Jezus wordt gebracht. Dus eigenlijk met een beetje om hem te verzoeken. En ze dachten, nou, ze hebben overspel gepleegd, dus Jezus moet nu iets gaan zeggen. We zullen haar wel moeten gaan stenigen volgens de wet. En ook daar is Jezus weer genadig. En hij ontvangt de wijsheid van zijn vader om hoe met deze situatie om te gaan. Waardoor hij en de vrouw niet kan vrijspreken, maar wel zijn genade kan laten zien. En uiteindelijk de vrouw een nieuwe kans geeft. Zo is Jezus. Dan een nieuwe wonder. Hoofdstuk 9. De genezing van de blindgeborene staat erboven. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was, van geboorte. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En hier zie je dus een genezing of een ziekte waarvan Jezus zegt van, hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem openbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Jezus is niet alleen het brood des levens, hij is ook het licht der wereld, zegt hij hier. En nadat hij dit gezegd had, spuugde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater van Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging dan weg en waste zich en kwam ziende terug. Een wonder van genezing. En hier was de oorzaak geen zonde. Die man was gewoon blind geboren. En dan krijg je straks een hele discussie in het stuk daarna. Ga ik allemaal niet lezen, dat mag ik allemaal thuis doen. En de fariseeën zijn eigenlijk heel erg boos dat de man genezen is op de Sabbat. Weer die traditie waar Jezus tegenaan moet boksen. Hij heeft een genadig hart. De Vader heeft een genadig en een liefdevol hart. Hij is bewogen met mensen. Mensen maken tradities en regels waardoor soms het geloof hard wordt. Wettisch wordt. En de mensen gaan zelfs, de Joodse leiders gaan zelfs naar de ouders toe. En ze eigenlijk willen ze de Joodse ouders ook een beetje uitbannen. En ze willen eigenlijk het wonder ook, als het ware, gaan kleineren. En dan op een gegeven moment dan zeggen die ouders, ga maar naar mijn zoon toe. Die weet alles, die is volwassen. En ga hem maar vragen wat er gebeurd is. En dan zie je in vers 26 dat de fariseeën tegen hem zeggen, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Nou, dat was natuurlijk absoluut niet de bedoeling, om discipelen van Jezus te worden. Het is wel een hele komische vraag van die man die genezen is. Wilt u ook soms ook zijn discipelen worden? Maar ook een hele belangrijke vraag, ook voor ons. Wilt u zijn discipelen worden? Ja, en dan krijg je dus een reactie van de fariseeën. Zij scholden hem dan uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes, van de wet. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij vandaan komt. En de man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks, in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten, zegt hij dan, die man die genezen is, wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet en naar hem hoort. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van het blindgeborene geopend heeft. Ik vind het een prachtig stukje. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet en naar hem hoort. Daarna luistert God. En dan zegt hij er verder bij, ik ben genezen, ik was blind geboren en ik ben genezen. En door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Dus het was een wonder Ja, puur zang. Het is een wonder puur zang. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. En dit wonder onderstreept het feit dat God, Jezus, het licht der wereld is. Johannes schrijft niet zomaar wat op. Er wordt een wonder verricht en het onderstreept datgene wat Jezus is. Hij is het brood des levens. Hij is degene die het leven geeft. Hij is het licht der wereld. Dus Johannes heeft deze wonderen heel zorgvuldig uitgekozen. En dan komt er nog een veel groter wonder. Johannes 11. De opwekking van Lazarus. Lazarus was een vriend van Jezus. En dan staat er in 11 vers 3. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar er is met het oog op de heerlijkheid van God. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En dan blijft hij nog een paar dagen wachten. Zonder dat hij op weg gaat naar Lazarus. En uiteindelijk gaat hij dan toch. En dan zegt hij in vers 11. Onze vriend slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden. Heere, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken. Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen. Lazarus is gestorven. En dan gaat hij op weg. Naar Lazarus. En op weg. Als hij op weg is, dan gaat Martha hem tegemoet. En die zegt, als u hier was geweest, was Lazarus niet gestorven. En dan zegt Jezus in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zeiden tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Elk wonder is gericht om te onderstrepen wie Jezus is. Voor ons neergelegd, opdat wij ervan kunnen leven, van leren en leven. Uit kunnen leven als het ware. Jezus heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft ons het woord gegeven. Het Johannes-evangelie is gegeven opdat wij kunnen leven erna. Opdat we er steun en kracht uit kunnen ontvangen. Opdat we kunnen zien wie Jezus is. In elk facet van ons leven. Of het nu gaat om genezing. Of het nu gaat om in eerste instantie om redding van onze zonde. Moeten we bij Jezus zijn. Als we in het gewone leven, om rond te komen, om te kunnen eten of drinken, wat ook, kunnen we bij Jezus aankloppen. Als we ziek zijn, kunnen we bij Jezus aankloppen. Als we het even niet meer zien zitten, als het duister is in ons leven, zegt Jezus, ik ben het licht van deze wereld. En ook in de strijd van de dood. Dan kunnen we door dit verhaal onze blik richten op de eeuwigheid. Want we leven niet alleen hier en nu, maar we hebben straks ook nog een eeuwigheid voor ons. Over alles is Jezus de Heer. En hij zegt hier in vers 25 dus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat is een vraag die kunt u alleen beantwoorden als die aan u gesteld wordt. En dan ga je verder. En dan zie je bijvoorbeeld in vers 37 een mooi detail. En dat detail luidt dit, of zegt dit. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet was gestorven. Dus die wonderen en tekenen, die leefden in het land. Mensen wisten wie Jezus was. En ook hier, hij was de vriend van Lazarus. En dan zie je mensen Jezus verwijten maken. Kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Het is heel herkenbaar. Als mensen in onze omgeving het moeilijk hebben, of als wij het moeilijk hebben. dan zeg ik ook wel eens, ja, waar is God nou? Waar is Jezus nou? Zou hij niet? Had hij niet? Vers 38, Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al. Want hij ligt al hier al voor de vierde dag. De vierde dag, er zit iets bijzonders in, dat, in de vierde dag. Als iemand 4 dagen al in het graf ligt, dan is hij echt dood. 3 dagen willen nog wel eens hebben, mensen in één keer spontaan weer tot leven komen. Maar 4 dagen, hebben ze mij verteld tenminste, als je 4 dagen echt dood bent, dan ben je echt dood. Dus als je dan opgewekt wordt, dan word je ook echt opgewekt. Dus het is een echt groot wonder wat hier gebeurt. En Jezus zegt tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Zullen de heerlijkheid van God zien. En dat gebeurt ook. Jezus roept Lazarus met zijn naam. En Lazarus komt uit het graf. De gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Vele dan van de Joden die naar Martha, Maria waren toegekomen en gezien hadden wat Jezus had gedaan, geloofden in hem. Al deze wonderen, die 7 wonderen die beschreven zijn, er waren er nog veel meer. Maar al deze wonderen onderstrepen wie Jezus is. Hij is de Zoon van God. De redder van deze wereld. Die voorziet in elke nood. Ook in uw nood. In uw situatie. Hij is de Heer over alles. Voor hem is niets onmogelijk. Voor hem is niets onmogelijk. En tot met dit hoofdstuk gaat het over de macht en het gezag van Jezus. De macht en het gezag van Jezus, daar gaat het om. Dat onderstreept hoofdstukken 1 tot en met 11. Maar het Johannes Evangelie laat ook nog wat anders zien. En de hoofdstukken daarna die er komen, daar gaat het over de trooster. Hij gaat op een gegeven moment vertellen dat hij dus zijn discipelen gaat verlaten. Dat hij ze alleen zal laten, dat hij zal moeten lijden en sterven. Aan het kruis. En dan komt er in hoofdstuk 13 een stuk van de voetwassing. Van zich willen vernederen. In hoofdstuk 13 staat. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was. En dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Heeft hij de zijnen die in de wereld waren. En die hij lief gehad had. Lief gehad tot het einde. Hij wist dus dat hij de Zoon van God was. Hij wist dat hij naar de Vader zou gaan. En Jezus staat dan op in vers 3. En hij legt zijn kleren af. En hij begint aan de voetwassing. Jezus vernederde zich. Hij werd een dienstknecht. Jezus die alle macht en gezag had. Wat we hebben gezien in de eerste 11 hoofdstukken. Alle macht en gezag. Jezus vernedert zich en gaat de voeten wassen van zijn discipelen. Uiteindelijk komt de vernedering aan het kruis. Intussen vertelt hij iets over de Heilige Geest. Een paar hoofdstukken gaat erover, over de Heilige Geest. Dat hij ons niet alleen zal laten. Johannes Evangelie vertelt de cruciale dingen die nodig zijn. Heel duidelijk geordend legt Johannes dat neer. Hij besteedt niet te veel aandacht aan de geboorte van Jezus. Hij zegt gewoon, het woord is vlees geworden. Eigenlijk alles, dat omvat alles. Het woord is vlees geworden. Jezus, Gods Zoon, is mens geworden zoals wij. Hij is gekomen om ons te redden. Jezus die alle macht en gezag heeft, is gekomen voor jou en voor mij. En om het dan mogelijk te maken om te kunnen leven als een kind van God, komen de volgende hoofdstukken. De Heilige Geest die we nodig hebben om met hem te wandelen. Maar eerst moest er een deur geopend worden naar de Vader. We moesten gered worden van onze zonden. Dus je krijgt de vernedering van het kruis. Hij, die alle macht heeft, heeft zich vernederd aan het kruis. Hij is gekomen om ons te dienen. En daar gaat de rest van het hoofdstuk van Johannes over. Het gaat eigenlijk maar om één ding. Geloof jij in de Heer Jezus? Geloof jij dat Hij de Zoon van God is? Geloof je dat Hij zijn leven heeft gegeven voor jou en voor mij? Geloof je dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden? Geloof je dat de Heilige Geest in je is komen wonen? Met al zijn kracht om ons te leiden. We hebben hem nodig. In hoofdstuk 14, vers 6 zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik hoop dat ik het hier belaat. Johannes zegt: ik heb deze dingen opgeschreven opdat u gelooft en dat u eeuwig leven kunt ontvangen. En het Johannes-evangelie is dus zo neergezet, zo duidelijk beperkt tot die dingen die er geschreven zijn, heel bewust door Johannes, opdat we Jezus kunnen zien zoals Hij is. Zodat we Jezus kunnen zien wat Hij voor ons wil betekenen. En Hij heeft geen woord te veel geschreven. Hij is een genadige, barmhartige God, onze Vader. Hij heeft oog voor u, voor elke situatie. We hebben het gezien in de wonderen. We hebben het gezien in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. We hebben het gezien in het gesprek met Nicodemus, een geleerde man. Jezus wees niemand af. Jezus was er voor iedereen, ook voor u. En Jezus heeft de macht en het gezag om de dingen in uw leven te doen die nodig zijn voor u. Voor ons persoonlijk. Hij is een persoonlijke God. Maar doe, zoals Maria zegt, doe wat Hij zegt. Dat is de boodschap van Maria. Doe wat Hij zegt. Amen.